Welkom bij de Klaagvrij Leven podcast. Deze tijd vraagt om bezielde mensen en contact van hart tot hart. Precies deze ontmoetingen hoor je hier. Het gaat over ware wensen, bijkomende weerstand en bijzondere daadkracht. Mijn naam is Sandra Brandt en ik zou zeggen, ga er bewust voor zitten of ermee aan de wandel. Open je hart en laat je raken.
Zo'n mooie foto, ik weet niet of je die kan zien op beeld als ik die zo laat zien.
Oh, dat was toch dat we gingen zwemmen in de zee s'avond, of niet?
Ja. Ja, toen gingen we s'avond in de zee. Toen heb ik dus gezien hoe gevoeld hoe belangrijk het is om zonder handdoek gewoon met je billen op het zand te zitten, wat daar gebeurt.
Ja.
Qua energie, man. Wat een afvloeiing en wat een... Dus echt een ontladen.
Ja.
We mogen meer... Ik heb nu ook mijn schoenen uit... We mogen meer aarde. Maar Marielle, welkom. Wauw, je bent hier bij de 100ste aflevering van de Klaagvrij Leven podcast. Ja. Wij mogen in de studio van vaderzoonreis.nl Patrick Koopmans. Hij was ook al mijn gast bij nummer 99. Ik ben hem heel dankbaar. En Tibor Olgers is degene die ooit mij de stok achter de deur was om überhaupt met deze podcast te beginnen. Dat was in 2017, zag ik. Ik heb hem gevraagd of hij nu hier zou kunnen zijn voor de 100ste, maar hij reageerde niet. En dat is eigenlijk heel fijn, want ja, toen ging ik voelen van wat vind ik zelf eigenlijk het fijnste. Want rationeel gezien is het wel cool dat je degene die bij nummer 1 stond dan ook bij nummer 100 hebt. Degene die bij het begin was ook dan zo bij deze soort van afronding. Ik ga natuurlijk wel verder, maar, maar dat is meer vanuit het hoofd bedacht. Maar toen ging ik weer naar mijn hart en toen kwam ik meteen bij jou. En jij bent mijn allerliefste vriendin van de laatste jaren. Met bijzonder diepgaande gesprekken. Met ook bewustzijnsverruimende ervaringen. Die ons zoveel diepte geven in het leven. Ik heb mezelf vrijgegeven om ook echt wel de diepte in te mogen gaan met jou. Zonder dat ik heel erg nadenk of de luisteraar het wel volgen kan. Want dat is een beetje een belemmerende gedachte. Gewoon doen. Lieverd, jij doet craniosacraal sessies, therapie. Ik heb een keer zo'n sessie van jou mogen ontvangen. Daar gaan we het over hebben vandaag. En ook over het overlijden van jouw vader. Ik vind het heel bijzonder dat je daarover wil praten. Dat is nog niet zo lang geleden. Hij is er nog voor jouw gevoel. Mijn vader ook. En wat je daar hebt beleefd, wil ik bespreken. Ik heb daarnet mijn hele lijst van podcasts doorgenomen. Dat zijn er dus nogal wat. En gewoon een aantal opgeschreven die me zijn bijgebleven qua titels. Dus die wil ik met je noemen. En mijn one-liner daaruit. Nou, daar wil ik dus mee beginnen. Ja. De mensen die in mij opgekomen zijn weer, die ik teruglees, is Judith M. Kokke. Zij is arts. Zij is haar eigen ziekenhuis gestart toen ze dacht, ik kan niet linken met de huidige manier van gezondheidszorg. Het moet anders en dat ging ze anders doen. Met Kinderbuik en Co. En de titel van die podcast is Je bent je eigen medicijn. Fantastisch. Lieneke van der Grient, huisarts, die schreef het boek Studeren we nou medicijnen of geneeskunde? Die werd echt een beetje emotioneel in onze podcast toen zij zich herinnerde dat ze eigenlijk nauwelijks tot niks heeft geleerd in haar opleiding om arts te worden over voeding. In hoeverre voeding ons ziek maakt en ook weer kan ondersteunen om beter te worden. Janneke Wittekoek, cardioloog voor het vrouwenhart, met als titel Van pil naar paprika. En Frank Ruzink wil ik nog interviewen. En hij staat er erg voor dat wij al een medicijn zijn voor deze wereld. Dat we allemaal een zielsmissie hebben. En daar geloven wij, Marielle en ik, allebei ook in. Dus daar wil ik eigenlijk denk ik wel mee beginnen. Dat we allemaal medicijn zijn in deze wereld met een zielsmissie.
Ja, leuk. Ja.
Vertel, wat komt er in je op als je dit allemaal zo luistert?
Nou, dat het vooral de kunst is om zo in contact met jezelf en met je hart te komen, om te voelen wat je zielsmissie is. En dat is dan niet altijd makkelijk. Dat is vooral, vind ik dan wel een uitdaging, omdat er zoveel gebeurt en we ook zoveel getriggerd worden. Maar juist ook in die triggers, en hebben we het natuurlijk ook over gehad, daar liggen ook juist weer de grootste lessen. Dus dan daardoor weten we ook alweer, oh ja, wat raakt me nou zo diep? En wat gebeurt hier? En soms moet je dan daar iets mee doen of ergens doorheen. En dan kun je weer nog dieper eigenlijk die verbinding voelen met je hart en met je, ja, daardoor ook wel weer je zielsmissie.
Ja, want dat merk ik in het contact met jou als vriendinnen onderling. Omdat je die rust elke keer hebt in je hart, is het zo fijn om met jou gewoon te delen en ja, te praten. En daarmee ben jij alweer een medicijn voor mij, zeg maar.
Ja.
En dat heb ik ook ervaren met een vriendin die inmiddels overleden is, Nelly van Det. Zij was uiteindelijk 81, maar we voelden even oud, zeg maar, met elkaar. En die was ook echt aanwezig in haar zijn.
Ja.
En zij zei, zij had ook een shamanenopleiding gedaan van 7 jaar, ergens eind 70 nog. En zij zei, ja, daar uit die opleiding is gekomen dat ik gewoon leraar van het zijn ben. Ja. En dat ervaar ik bij jou ook. En hoe helend dat is voor de mensen om jou heen weer.
Ja. Ja, maar dat is ook wat er gebeurt als wij, als we ontmoeten, dan helpen we elkaar ook om daar weer terug te komen. En dat, dat heeft gewoon een wisselwerking. En soms is, zit jij misschien wat meer in een proces of ik zit wat meer in een proces. En dan juist ook door erover te praten, maar ook door met elkaar te zijn. En ja, lijkt het alsof dat bij elkaar versterkt kan worden.
Mm-hmm.
En dan voel je echt, kan je nog meer die verbinding in jezelf krijgen, ook door juist door die verbinding onderling.
Ja, en ik wilde bij aanvullen dat ik het kan elkaar versterken, kan een ander ook interpreteren als van als je lekker samen gaat klagen en dan wordt het drama nog lekker groter. Maar dat bedoelen we niet in deze,
nee,
weet ik.
Nee.
Het is juist, je versterkt elkaar in de zachtheid en weer terug bij jezelf. Hey, wat is nou waarheid voor mij? Wat, ja, voel ik nou? Wat klopt er hier?
Ja, juist over praten van wat raakt je. Want soms, je kan over heel veel dingen praten.
Ja.
Maar als je echt praat van, oh, maar dit is wat er nu speelt. En af en toe kan je daar een traan bij laten. Of je kan even stil worden. Maar dan kom je daar.
Ja.
En juist daarover te praten en dat te delen.
Ja, ik denk, ja, even concreet nu bijvoorbeeld aan. Ik stoei de laatste tijd met dat ik merk dat ik niet gehoord word. Maar dat, dat is dan interessant als ik zo'n gesprek met jou aanga. Dan komt er al vanzelf een beeld van, ja, waar is dat ontstaan in mijn jeugd bijvoorbeeld? En daar is helemaal niet dat mensen dat expres hebben gedaan. Maar dan komen de beelden terug uit de tijd dat ik 7, 8 was. Dat ik toen ik mij kwetsbaar opstelde en liet weten van, hey, dit vind ik niet leuk, dat er om mij werd gelachen. En dat beeld komt telkens de laatste jaren terug. En dat zie je dan weer spiegel tegenwoordig, nu ik even wat meer onder druk sta met gedoetjes privé. Dat ik merk, hey, ik ben weer niet gehoord. Maar dat is ook omdat ik me niet toch duidelijk heb durven uitspreken toen het kwetsbaar was, bijvoorbeeld. Of dat bepaalde grenzen voor mij overschreden zijn. En dan zie ik meteen dat beeld weer terug uit jeugd. En dat is interessant, want dan ga je kijken, maar wat raakt het mij? Dus ik kan wel klagen over, ik word niet gehoord, alsof het mij allemaal wordt aangedaan. Maar wat maakt dat dit ontstaat of dat dit, ja, een soort van inzicht komt? En welke les heb je te nemen? En dan wordt het mooi, want dan kan je leren als een malle.
Ja. Ja, en dat durven voelen ook. Van, oh ja, en wat raakt het me nou zo diep? En dat ook durven voelen,
ja,
en kijken wat je daar kan doen. Dat maakt dan al zoveel verschil in de situaties waarin je terechtkomt.
Ja.
Ja.
Ja, en wij komen toch elke keer weer terug op zelfliefde. Dat woord heb ik tot 1 jaar of 6 nooit normaal kunnen uitspreken. Ik moest altijd lachen erom. Maar dat komt ook weer vanuit mijn jeugd, zeg maar.
Ja.
Maar daar komt het toch elke keer weer op terug.
Ja, ja.
Want hoe dichter je bij jezelf bent en die liefde voelt, ja, hoe minder jou kan raken eigenlijk. En hoe meer je kunt geven.
Ja, ja.
Ja,
ja, en soms is het ook wel een worsteling van, wat is zelfliefde nou eigenlijk?
Ja, wat is dat voor jou?
Ja.
Waar hebben we het eigenlijk over?
Ja, waar hebben we het over? Het voelt heel ingewikkeld, maar eigenlijk is het heel simpel. Want het ligt alleen al in de dingetjes van jezelf iets gunnen of eigenlijk toelaten dat je iets voelt voor mij. Van, oh, maar of dit raakt mij. Want ik dacht de hele tijd van, oh, zelfliefde is iets heel groot en hoe doe ik dat dan? En nu besef ik, oh, het is gewoon eigenlijk heel klein. Alleen al doen wat je fijn vindt voelen. Iets raakt me, maar dat ook uit durven spreken.
Mm-hmm.
Eigenlijk waar al snel een angst bij komt, dat ligt eigenlijk heel erg dicht tegen zelfliefde aan, merk ik. En als je dus eigenlijk iets heel spannend vindt, maar toch iets voelt en daar wel steeds meer voor durft te kiezen van, oh ja, maar wat voel ik nu eigenlijk in dat uitspreken of dat doen? Ja, dat zijn kleine stapjes van zelfliefde of zo.
Ja, Het voorkomt ook dat je in de projectie schiet en dat je er vanaf gaat. Maar dat je misschien wel met dat kleine kind aan de hand, wat je van binnen voelt, toch stappen zet als volwassene weer. Hè?
Ja, dat vind ik zo mooi wat jij altijd benoemt. Van, je hoeft niet te wachten tot angst voorbij is om iets te doen.
Zeker niet.
En dat was wat ik wel soms aan het doen was. Van, oh, maar ik moet zorgen dat die angst weg is. En dan ga ik... Maar ja, dan kan je lang wachten soms. En hoe jij dat dan benoemt, van je met de angst aan je hand, kan je al de stappen nemen.
Ja.
Dat helpt heel erg.
Ja, want je maakt ook nieuwe paadjes aan. Volgens mij in je hersenen ook, maar sowieso in je hele ervaring. Ja. Dat het ook anders kan lopen dan dat beeld wat je voor ogen had. Ja,
ja.
Ja. Okay.
Ja, dat is ook zelfliefde natuurlijk. Accepteren dat je angst, die angsten er kunnen zijn. En dan toch iets doen wat je verlangt vanuit je hart.
Ja, mooi gezegd. Ja. Oh, en dat is, daar zijn plenty voorbeelden van ook trouwens. Want... alleen al het feit van een radioprogramma krijgen in jaren geleden, dat was ook spannend. Maar dan stelde ik mezelf voor, hoe zou het zijn als ik mijn eigen radioprogramma had? Want dan kon ik gewoon een uur lang iemand ontmoeten en uitzenden. En door dat voor te stellen en dat verlangen echt te zien, heb ik daar eigenlijk over staan praten met Jan en Alleman. En toen uiteindelijk kwam die mogelijkheid. Ja. Toen had ik dat radioprogramma tijd, toen kwam Tibor Olgers daar. En die zei, je moet hier een podcast van maken. Dus elke keer het voor je zien van wat het verlangen is, gaat altijd gepaard met angst.
Ja. Ja.
Anders had je het al lang gerealiseerd waarschijnlijk. Maar als je dat gewoon ziet vanuit zelfliefde, oh ja, dan komt dat kleine meisje voorbij. Nou, die pak ik aan de hand. Focus ik weer op verlangen en op hoe zie ik dat dan voor me. En dan heb je zoveel meer kans dat het ook gerealiseerd wordt. Of zich manifesteert of zich ontvouwt. Zoals Nelly, mijn vriendin van vroeger, vertelde. De weg ontvouwt zich gaandeweg, zeg maar.
Ja.
Maar wel door dat verlangen voor ogen te houden, ja. En dat heb jij ook met werk. En craniosacraaltherapie, nou moet ik daar even naartoe. Want dat is ook een pad geweest voor jou, voordat je daarmee aan de gang durft te gaan en naar buiten durft te treden. Want dat is, ja, je kan er van alles van vinden.
Ja.
Maar het gaat heel diep en het is heel bijzonder. En je kan er ook een voorbeeld geven van tijdens het overlijden van je vader. Wil je eerst vertellen wat het is in jouw beleving, craniosacraal? Vanuit zelfliefde.
Ja, vanuit zelfliefde. Nou, het is eigenlijk... het is nu... Ik doe het ongeveer 10 jaar. En het is eigenlijk pas de laatste jaren dat ik besef wat het eigenlijk is en ook doet en waarom ik het zo bijzonder vind. Omdat het is eigenlijk een hele diepe manier om verbinding met iemand te maken. En en dat maakt het eigenlijk zo speciaal. Want eigenlijk staat de ander ook toe om die diepste verbinding aan te gaan. En in die diepste verbinding, dan het wordt gewoon iets kosmisch eigenlijk. Daarin mag ontstaan wat er mag ontstaan. En de persoon zelf geeft aan, en het lichaam geeft aan, en de ziel geeft aan van dit is er nodig, dit is wat er nu speelt, en dit is wat er nu geheeld mag worden. En daar heb ik niks over te zeggen. Ik ben alleen maar aanwezig. En juist om alleen maar aanwezig te zijn en te verbinden. Er zijn ook manieren van craniosacraal waarin je echt kan manipuleren. Maar voor mij voelt dat niet zo. Ik vind het heel fijn om aanwezig te zijn. En dat die verbinding er is en dat het mag ontstaan. En daarin gebeurt gewoon heel veel. En dat vind ik heel bijzonder.
Je hebt mij zo'n sessie gegeven van een uur bij mij in mijn tuinhuisje. Waar gewoon met kleding op mijn bedbank lag. Een uur. En jij met je handen op bepaalde plekken. Zoals bij mijn voeten, bij mijn hoofd, onder mijn rug. En daar heel lang bleef op jouw manier. Nou, ik was gewoon een uur lang. Ik weet niet welke hersenstaat dat genoemd wordt. Dat je bijna in slaap valt, zeg maar.
Ja.
Dus of dat je delta golf, je alfa of
delta volgens mij. Hè?
Omega 3 golf. Ja. Nee. Maar het was een hele diepe staat van ontspanning.
Ja.
Waarbij ik niet in slaap viel. Dat.
Ja, het is eigenlijk een beetje tegen waar je dus 's nachts in terechtkomt.
Ja.
Dat ook je zelf herstellend vermogen aangezet wordt. Dat wat er 's nachts gebeurt, regeneratie zo. Dat is ook waar je in terechtkomt.
Ja.
En sommige mensen vallen ook in slaap. Maar heel vaak blijf je een beetje op die rand van, oh ja, slaap ik nou? Oh,
ik was er wel bij. De hele tijd was ik er maar van bewust dat ik bijna in slaap viel.
Ja.
En dan een uur lang.
Ja.
En het bleek, dat wist ik dus helemaal allemaal niet, dat jij dus heel veel had beleefd in dat uur. En daar kwam je later mee. En dat vond ik echt... mind-blowing, nou hoeven we daar nu niet over te hebben. Maar nou wil ik een stapje naar jouw vader maken. Wil je daar iets over vertellen? Want dan geeft het ook een heel bijzonder beeld wat er kan gebeuren.
Ja. Nou, mijn vader is heel veel ziek geweest. En ik heb hem heel veel behandeld ook tijdens zijn ziek zijn. Dus in dat opzicht, kent zijn lichaam, zijn systeem, dat ook heel erg wat ik altijd met hem doe. En dat is ook iets automatisch. En de laatste keer kwam hij naar het ziekenhuis en heb ik hem ook heel veel behandeld. En uiteindelijk was hij dus aan het overlijden. En het voelde heel erg. Vanuit craniosacraal kan je ook stervensbegeleiding doen. Dat heb ik nooit echt zo specifiek gedaan. Maar op een gegeven moment besefte ik van, oh, maar dat is dit gewoon. Mm-hmm. Dus dat was zo bijzonder. Want ik kon dus eigenlijk heel diep verbinding met hem maken. Mm-hmm. Wat er altijd was. Maar omdat ik hem natuurlijk zo goed kende, merkte ik echt het verschil. Wat er gebeurde met zijn lichaam, met zijn ziel. Je kan ook met craniosacraal therapie praten met het lichaam of met organen. En ook dat de persoon daar bewust bij is, zeg maar. Dus ik heb echt op een diep niveau nog met hem kunnen communiceren. En tot het laatste moment, want op een gegeven moment zaten we aan zijn sterfbed met mijn moeder en zijn drie dochters. En dat was heel fijn. En het was ook alsof hij voelde van, nou, ik vind het wel gezellig zo. En dat was ook precies wat ik voelde toen ik verbinding met hem maakte. Maar dat hij ook op een gegeven moment besefte, en daarbij mocht ik ook aanwezig zijn van, oh, maar ik ga verder hierna. En dat hij, toen hij dat besefte, dat hij dat ook, het was heel licht en het voelde heel, heel licht. En dat het toen ook oké was. En hij is ook echt heel rustig overgegaan.
Dus dat was tijdens een sessie die jij gaf, heb jij van alles beleefd met hem eigenlijk. Op een ander level dan het aardse level.
Ja. En daardoor voelde het ook heel erg, ook niet als een afscheid. Want het voelt gewoon, het is iets wat ik altijd al soort van voelde, van een ziel gaat verder. Maar doordat ik hem zo tot het laatst heb mogen begeleiden, behandelen, hoe je het dan ook verbinden, heb ik het ook echt zo meegemaakt. En ook omdat hij daar ook zo soort van bewust van was, terwijl die stervende was, van oh, maar het is helemaal oké of zo. En toen kon hij ook makkelijk gaan.
Ja. En we mogen alles eruit knippen wat je niet wil vertellen. Dus ik vraag gewoon door. Jij hebt met hem mee mogen kijken. Een stukje naar de andere wereld.
Ja.
En ik heb vernomen van iemand anders ook, dat hij dat ook heeft mogen doen bij het sterven van haar moeder. En ik ben een tijdje geleden bij een presentatie geweest van Pim van Lommel, een cardioloog, die jarenlang onderzoek deed wereldwijd naar nabije doodervaringen. Ja, dat is zo bijzonder. En wij met z'n tweeën hadden laatst nog een gesprek, wat gek eigenlijk, dat wij in onze cultuur zijn gaan geloven dat dood het einde is. Want er is volgens mij geen enkele cultuur in de wereld die gelooft dat dood het einde is. Ik ken ze niet. Maar in onze tijd zijn we dat allemaal. Waarom zijn we dat gaan geloven? Is daar een bedoeling mee dat wij geloven dat daar het einde is?
Ja.
Het maakt mensen wel in angst voor de dood. En dat is wel heel. Het klinkt een beetje alsof ik denk dat daar een reden achter zit. Maar denk misschien ook wel. Want als je mensen in angst krijgt, dan doen ze de gekste dingen.
Mm-hmm. Ja.
En aangezien we allemaal die fase meemaken van overlijden, krijg je dus iedereen in angst. Als je iedereen laat geloven dat het einde is. Nou ja, daar hadden wij een gesprek over.
Ja.
Daar kwam jij mee. Ik denk, verdorie, daar heb ik nooit over nagedacht.
Bizar. En dan doe je er ook alles aan om te blijven leven natuurlijk. Als je bang bent voor de dood.
Ja.
Ja. En ik ben een keer in Indonesië op Bali naar een crematie geweest. En dat was gewoon een feest. En natuurlijk is er verdriet omdat iemand fysiek niet meer aanwezig is.
Nee.
Maar het werd ook gevierd dat iemand overging. En dat is best wel een tijdje geleden. En toen voelde het voor mij al zo. Maar ik dacht, oh, maar zo kan je dus ook vieren.
Ja.
En hoeveel.
Oh, en trouwens, jij vertelde ook nog, was jij dat nou? Die zei dat de ziel vaak nog erbij blijft. Of het astrale lichaam, hoe je het noemt. Dat heb je bij je vader ook al gezien.
Ja.
Dat ze nog bij de begrafenis blijven. En ik las laatst een stukje over een Surinaamse uitvaart hier in Nederland. Met geoefende dragers. Die dan met de kist een soort danspasjes maakten. En heel vrolijk en feestelijk. Maar ook een soort verwarrende, dat was de bedoeling voor de ziel, dat hij in de war zou raken met welke kant het nou opging, waardoor hij loskwam van het lichaam. Want ze gingen stapjes vooruit, naar achter, naar links, naar rechts. Oh. Het werd een soort dans, maar wel met de bedoeling als de ziel een verwarring te geven, waardoor het toch los kon laten van het lichaam en niet meeging in het graf. Toen dacht ik aan jouw opmerking dat de ziel vaak nog erbij blijft en ook nog afscheid aan het nemen is. Of...
Ja, 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 ik voelde dat heel erg toen mijn vader uiteindelijk, na de avond eigenlijk voordat hij overleed, we sliepen daar bij hem in het ziekenhuis en toen gingen we slapen. En toen vroeg ik aan me, ik had het gevoel van, want ik, in die radiosessie voelde ik echt van, oh jeetje. Dat vond ik ook interessant. Ik dacht, waar ligt het aan? Het voelde alsof zijn ziel al uit zijn lichaam was. Dat er nog een dun draadje was. En dacht ik, zal een bewustzijn daar nog invloed op hebben? Bepaalt hij? Wat bepaalt waardoor je eigenlijk echt loslaat? Dat vond ik wel interessant.
Ja.
En die avond voordat hij dan uiteindelijk overleed, vroeg ik ook aan hem van, pap, als je wil dat we erbij zijn, wil je me dan wakker maken? En om 4:00 s'nachts werd ik wakker en ik stond op en ik liep naar zijn bed. En toen was hij met zijn laatste adem bezig, dus ik heb mijn moeder nog wakker gemaakt. En
dan werd jij zelf wakker gemaakt, geloof jij zo, door hem.
Ja, ja. Dus, en toen waren we er echt nog bij zijn laatste adem. En dat was heel mooi en ook heel rustig. En daarna voelde ik ook heel erg alsof zijn ziel daar nog was. Ook die hele week met die uitvaartvoorbereiding en nu lees ik ook boeken daarover. En toen dacht ik, oh grappig is dat. Wat, ja, ook over allemaal ervaringen. Waarbij dus ook verteld wordt van, ja, zielen blijven vaak nog, omdat ze een soort van respect willen. Ze vinden het mooi, het respect wat er nog voor het lichaam is van de mensen die zeg maar achterblijven. Hoe ze nog respectvol met het lichaam omgaan. Dat ze dat fijn vinden. Dat werd dan in het boek verteld. Maar ik voelde heel erg van, oh ja, mijn vader, ook bij de uitvaart was erbij. En alsof hij daarna een soort van stap verder ging om over te gaan of wat dan ook. En dan voel ik nog steeds hoor die verbinding. Maar dat was wel echt...
Weet je wat ik weer iemand anders hoorde zeggen? Was mijn moeder. Dat er ook spirits of ziel zijn die dat niet geloven of niet. Ik weet ook niet hoe dat allemaal zit. Hè.
Ja.
Maar die dan in een soort donkere wereld blijven hangen, omdat die niet geloven dat er ook licht bestaat. Hoe vind je dat?
Nou, daar vertellen ze in dat boek ook over. Van er zijn ook zielen en dat gebeurt als bijvoorbeeld mensen heel jong sterven of heel plotseling. Of ik geloof niet dat een ziel, dat iemand per ongeluk overlijdt. Dat geloof ik niet. Ik heb het gevoel dat een ziel dat wel dan de bedoeling is, zeg maar. Maar dat het dan voor een ziel, omdat een ziel toch in ontwikkeling is, dat het dan zo plotseling gaat, dat een ziel dat nog niet helemaal kan geloven en dan nog ergens denkt dat hij er nog leeft en dan vaak blijft hangen. Maar uiteindelijk denk ik dat ze wel overgaan, want ze worden geholpen, ze worden opgehaald door andere zielen en er schijnt een bepaalde trekkracht te zijn naar het licht of iets dergelijks.
Ja, ja.
Maar inderdaad, dan blijven mensen of zielen nog wel eens hangen. Ja. Of als er hele bepaalde heftige emoties bij zijn. En dat is ook wel een beetje, want een vriendin van mij had ik heel veel contact mee en die is ook heel gevoelig qua bewustzijn en ziel en zo. En zij zei ook van, als je vader kan helpen, zodat hij in alle rust en alle liefde over kan gaan, dat is het mooiste geschenk wat je iemand kan geven. En dat snap ik ook wel, want dan gaat het ook in verliefde en vertrouwen.
Ja.
En toen gaf ze me als advies van, misschien kan je een rozenkwarts bij zijn bed leggen. Dus ik had echt zo'n hart, zo'n grote rozenkwarts. Die heb ik echt op zijn bed gelegd. En dat lag al de hele tijd zo naast het ziekenhuisbed. Had ik allemaal stenen zo neergelegd. En, ja, en dan, dat schijnt ook met engelen te helpen en zo. Maar dus ik geloof ook als iemand in liefde en vertrouwen overgaat, dat dat ook effect heeft.
Ja.
Ja,
ja. Ja, ik hoorde iemand die 7 jaar in hospice gewerkt heeft. Die zei, mensen die bang zijn voor de dood en aan het vechten zijn, die overlijden met de mondhoeken naar beneden.
Oh, ja.
En de mensen die volledig in vrede over kunnen gaan, die gaan met de mondhoek omhoog.
Ja, ja, ja. Ja. Ja.
Ik een hele goede bekende van mij, Dien Soons, die waren toen nog klein, die sliep op de zolder en die hadden hele vreemde ervaringen, waarvan hij als vader dacht, dat moeten we ermee. En uiteindelijk, na een aantal jaren, hebben ze iemand gevonden, een vrouw, die contact kon maken met nog iemand die in dat huis ronddolde. En dat bleek de vorige eigenaar, de eigenaar daarvoor geweest te zijn, die nog niet door had dat, dat het voorbij was en dat hij naar het licht kon. En die vrouw die heeft die man of die ziel begeleid naar het licht. Ja. En sindsdien waren al die vreemde klachten van de kinderen weg.
Ja. Ja.
Gewoon uit eerste hand gehoord, weet je wel.
Ja. Nou, ja.
Kun je
ja.
nog eeuwig over
ja,
praten.
Ja, dat is heel interessant. Ja,
ja maar dan, dan, als je dus dit gelooft, hè, waar wij nu op, wel op één lijn zitten, dan ja, het is één mysterie, dit leven op aarde natuurlijk. Wat komen we hier doen dan? Het kan toch niet de bedoeling zijn dat wij protocollen en regels uitvoeren op ons sterfbed liggen? Zo, we zijn goed mens geweest, want we hebben alle regeltjes weer gevolgd. Want daar lijkt het een beetje naartoe te gaan allemaal, lijkt het. Maar we worden ook onwijs uitgenodigd om te voelen, maar waarvoor zijn we dan hier? Wat hebben wij te brengen voor de wereld? Wat is onze zielsmissie? Ja, dat is toch echt terug naar het hart.
Ja,
ja, dat vond ik ook zo interessant, dat gesprek wat ik heb gehad met een wetenschapper op het gebied van hart. Dat, dat magnetisch veld, wat nog tot verre te meten is, dat daar intelligentie zit. Dat hij eerder soms al dingen opmerkt dan wij met onze ogen kunnen opmerken. Nou ja, alleen al dat ik kan voelen op afstand of een kind in nood is. Die verhalen zijn ook algemeen bekend. Als je kind aan de andere kant van de wereld zit, kun je het nog opmerken. Ja. Ik vind het ergens ook doodlogisch dat dat bestaat.
Ja.
Anders hadden wij volgens mij nooit overleefd. In zoveel duizenden jaren. Waar wil ik heen? Nou ja, waarvoor zijn we hier?
Ja, maar dat is ook wat zo'n, zoals met mijn vader het overlijden. Tijdens de uitvaart was ik ook zo geraakt door de liefde en de verbinding. En ik zag al die mensen en al die mensen die hem hebben gekend in zijn leven. En toen dacht ik, jeetje, dat is, dat ligt zo dicht bij elkaar. En zoveel mensen die ook verdrietig zijn, bij iedereen raakt het weer wat. Maar ik kon juist ook heel erg die liefde en die verbinding voelen. Van, oh ja... En wat brengt ons allemaal samen? En hoe dieper je dan nog die liefde kan voelen. En ook weer tegelijkertijd van, jeetje, maar wat ben ik eigenlijk aan het doen hier?
Oh ja, dat weet ik nog, dat ik jou vrij snel daarna sprak. En dat je echt dat heel erg afvroeg, ja.
Ja.
Wat en, doen we hier?
Ja, en ben
want
ik
je eigen sterfelijkheid en dat je zelf overgaat, dat komt ook, als we naar een begrafenis gaan, komt allemaal ook eventjes voorlangs. En daar ga je dan ook weer de wereld mee in.
Ja.
Daar had jij het toen ook wel even over, ja.
Ja. En ik kwam ook een keer een man tegen bij een concert. En die had ook zo'n bijna doodervaring. En die zei tegen mij van, nou, het is eigenlijk allemaal precies hetzelfde. Of je nou dood bent of leeft, alles is hetzelfde. Dus ik heb geen angst meer. En die danst echt letterlijk door het leven. En toen dacht ik, ja, weet je, als dat zo is en we zijn hier dan toch, wat kunnen we er dan van maken? En het is natuurlijk ook vaak heel uitdagend. Maar dan denk ik, ja, als het dan eigenlijk qua ziel niet uitmaakt of je aan die kant bent of aan die kant bent. Wat doen we dan als we aan deze kant zijn? En hoe kunnen we daar dan het beste van maken en er ook van genieten? Ondanks alle, of juist misschien wel dankzij alle uitdagingen.
Ja.
Dus dat is wel...
Voordat we deze opname gingen beginnen, had ik een voorbeeld verteld waar ik nu even naartoe wil. Dat ik in het klooster was, Dominicanenklooster, vlakbij Arnhem. Met Jan Kortier, die komt ook nog hier in de podcast. Hij is de man van de stembevrijding. Daar had ik een hele workshopdag mee gedaan. En ook een avond met mantra zingen. Nou, ik dacht echt, volgens mij is het helemaal niks voor mij. Maar het was echt fantastisch. De mannen zaten bij elkaar en alle vrouwen zaten bij elkaar. Het was een uitverkochte kerk daar zo. Alleen maar 4 kaarsen stonden aan. Alle licht gingen op een gegeven moment uit. En dat was zo verbindend. Het was zo bijzonder. Dus er wordt niet gepraat, er wordt alleen klank gemaakt. En hier en daar ook wat mantra's. Dus gewoon dezelfde regels die je elke keer herhaalt. Maar... soms de mannen weer eerst en dan de vrouwen daarna. Het was echt... nou, er ontstond iets in die kerk. En ik was natuurlijk al de hele dag daar bezig. Ik had daar ook nog een moment. Dat er werd gevraagd om een slachtoffer, zeg maar, die eventjes naar voren wilde komen. Ik voelde dat ik dat moest zijn. Dat was die middag. Dus ik stond op. En toen was het de bedoeling dat je klank ging maken vanuit een intentie. Dat je, vanuit iemand die in je hart zit. Nou, toen dacht ik aan Nelly, die lieve vriendin van mij van toen. Vanuit stilte eerst, ogen dicht staan. Nou ja, daar sta je tegenover, staan een heleboel mensen. En ik voelde gewoon dat het oké was allemaal. En ik ging vanuit stilte gewoon klank maken. En toen ik na een tijdje mijn ogen opendeed, zag ik gewoon een aantal mensen huilen. En ook met hun ogen dicht luisteren. En dus dat was al een intense beleving. En ik bleef daar een nachtje slapen om gewoon even een cadeau aan mezelf te geven. En de volgende ochtend liep ik die kerk weer in. Ik was in mijn eentje. Maar er was de orgelstemmer bezig. En ik zat daar, ja, als een orgelstemmer bezig is, zit je niet naar muziek te luisteren, zeg maar. En, maar die energie hing er nog van die avond daarvoor en alles in mij was zo stil. En ik zat daar En op een gegeven moment ging dat orgel toch wel een beetje richting, laat ik zeggen, brandalarm qua geluid. Echt de hoogtonen en dan lekker lang aanhouden en kijken of die scherp of die zuiver is. Ik heb ook een aardig gehoor op muzikaliteit. En het bijzondere was, dat deed me helemaal niets. Er kwam er nog eentje binnen, maar die meneer ging al vrij snel weer weg. Want iedereen zou gevlucht zijn uit die kerk met die geluiden. Maar bij mij ging het door mij heen. En het triggerde me helemaal niet. Ik zat daar totaal in innerlijke rust. Alles was totale rust. Dacht ik, dit is dus zo'n bijzonder voorbeeld van als je volledig in, ja, wat is het? In rust of in connectie of in oké zijn met, ja, met alles of zo. Ja, er is geen goedkeuren of afkeuren meer. Er is gewoon een aanwezig zijn in alles. Alsof je zelf ook volledige trilling bent. En dat geluid is ook een trilling. Alles is een trilling. Mijn stem, mijn woorden, alles is trilling. Ja, en dat vloeit gewoon door elkaar heen. En ja, ik hoefde er ook niks mee. Ik zat daar gewoon. Nou, dat zou nu op dit moment niet echt kunnen. Zou ik echt al bij de eerste toon denken. Nou, ik ga wat anders doen.
Ja, en dat je er op dat moment dan dus wel tegen kan of dat het je niet raakt.
Ja, triggert helemaal niets.
Nee, en ben je dan inderdaad zo goed verbonden met jezelf? Ja. Of zit je in een heel hoge trillingsfrequentie? Of wat is dat dan? Hè?
Ja, en als we toch allemaal in die staat kunnen zijn, dan kunnen we elkaar ook echt niks meer aandoen bijna.
Nee.
Dan zouden we het ook niet doen. Waarom zouden we het doen? Waarom doe je wat anders iemand aan?
Maar ik denk ook dat je daarmee een ander ook uitnodigt om in die energie en trilling mee te gaan. Zo werkt het ook wel weer.
Ja, en dat is wat wij doen als we met elkaar delen of communiceren. Ik denk dat wij mensen dat allemaal hebben te doen met elkaar eigenlijk. Dat als je zelf in die rust kan zijn, dan laat je een ander ook die kant weer opzakken. En dan wordt die ook weer minder getriggerd. En hoe vet is dat? Heeft de media ook niet veel impact meer op ons?
Nee. En aanraking werkt daardoor ook. En daarom vind ik met Kainos ook zo mooi. Want die aanraking geeft ook zoveel rust en kalmte. En dat is natuurlijk ook wat baby's. Weet je, kan een baby verzorgen en alles, maar als het niet aangeraakt wordt, dan kan het ook eigenlijk niks. En dat is zo belangrijk.
Ja.
En daarom is ook een knuffel of even iets dan ook juist zo.
Een hand over je hoofd alleen al.
Ja.
Een eye over de bol. Ja. Nou, ik ben 50. En mijn kinderen vragen er ook nog steeds om, ook al worden ze ouder.
Ja.
Dat je gewoon knuffelt en erbij bent en gewoon aanwezig bent.
Ja.
Het liefste zit ik op de bank gewoon de was op te vouwen, ben ik gewoon aanwezig.
Ja.
Want er gewoon zijn is het mooiste wat je kan doen.
Ja.
Alleen dan moet je niet zelf helemaal in de hyper zitten omdat je getriggerd bent. Dus we hebben nog wat te doen in het leven.
Ja.
Wat vind jij nog belangrijk? Jij hebt ook gewoon, je kan nog meer shine als je wil. Je shine al zo natuurlijk. Ik vond het mooi verhaal met wat je vader, hoe je hem hebt begeleid. De craniosacraal kun je dus ook als stervensbegeleiding inzetten. Je zegt, ja, bij hem heeft het echt zo diep gewerkt. Omdat je elkaar natuurlijk zo goed kent. En het lichaam jou herkent in hoe je hem aanraakt. En wat jij doet. En hoe hij jou toelaat. Ja. Het is wel de kwestie van toelaten.
Ja.
Als iemand niet toe kan laten, dan forceer jij niks. Want jij doet niks qua manipulatie. Wat je zou kunnen doen, maar niet jouw ding is.
Nee.
Dus waar zou jij het liefst voor in willen zetten? Of waar zie jij dat jij ook opbloeit en jouw gave doorgeeft? Wanneer is dat?
Ja, als mensen weer zo diep in verbinding met zichzelf komen en van daaruit doen wat ze ook verlangen en durven doen en kunnen doen wat ze doen.
Mm.
Dat vind ik mooi, dat kan gebeuren. Ja. En wat er ook gebeurt is dat vaak, klinkt een beetje gek misschien, maar ziel en lichaam smelten weer samen. En de dingen die dat tegenhouden, vaak trauma's uit het verleden of andere levens of zo, die kunnen daarin gewoon oplossen. En dat is zo mooi, want iedereen heeft wel dingen meegemaakt in zijn jeugd of wat dan ook, of grote en kleine dingen. En dat weer houdt je er toch van om echt goed soms te verbinden met jezelf of met je vertrouwen, met je liefde.
Mm.
En dat is zo mooi als dat af en toe gewoon even de aandacht kan krijgen om los te laten. En dat je dan weer nog dieper eigenlijk in contact met jezelf kan komen.
Ja. Nou ja, en die diepe ontspanning.
Ja, ja.
Ik weet niet wat daarmee is, maar dat is toch wel echt heel belangrijk.
Ja.
Maar echt, dan gaat de poort ook weer open naar creativiteit, naar flow, naar innerlijk weten. En opeens informatie krijgen, wat hartstikke belangrijk is.
Ja.
In elk nieuw moment. Je loopt niet meer als een kip zonder kop rond, maar je bent weer verbonden. Maar ook met een grote geheel weer van informatie. Dat ervaar jij ook, denk ik.
Ja, ja.
Want wat zijn zoal de reacties die jij dan krijgt van mensen die zo'n sessie hebben gedaan?
Ja.
Wat zeggen zij zoal?
Zo, die rust en die ontspanning en dan die verbinding met zichzelf. En het is ook alsof eigenlijk wat er, het leven, zeg maar, dat is wat alles verbindt. Alsof je daar weer nog meer in kan zakken. Want het is er natuurlijk altijd. Mm. Alleen daar echt inzakken in dat leven. En dat mensen ook weer voelen, oh ja, dit is mijn hart, dit is mijn verlangen. En dat het ook met kleine stapjes kan. Het hoeft niet zo groot. Dat was vroeger ook mijn valkuil. Ik wou helemaal zien hoe en wat. Maar dan werkt het niet. Het is, oh ja, maar wat voel ik nu wat ik kan doen voor een klein stapje om nog meer vanuit mij te leven? Vanuit mijn ziel, vanuit mijn verlangen, vanuit mijn hart.
Gisterochtend werd ik wakker en het eerste wat ik dacht, de drie kinderen waren bij mij, mijn kinderen. Oh ja, ik ga weer vanuit liefde alles doen. Nou, en dat veranderde meteen al elk moment dat ik het eerste kind dat wakker werd naar me toe kwam, tweede, derde.
Ja.
Tot ik 7:50, dus voordat we de auto instapten naar school om 8:00, nog even stond voetballen bijvoorbeeld. Nou, daar was ik anders niet opgekomen, hè?
Nee.
Daar was ik gewoon anders niet opgekomen, want je doet gewoon de dingen die moeten gebeuren, toch?
Ja.
Als er een beetje druk op de ketel zit of
ja,
tijdsdruk of whatever. Nee, wij gingen nog voetballen. En uiteindelijk hebben we gisteren dus 4 keer gevoetbald. Waaronder ook nog met z'n allen 's avonds voor het slapen gaan. Dus 4 keer gevoetbald in 1 dag. Terwijl ik ook nog wat gewerkt heb.
Ja.
Kinderen opgehaald weer van school, gekookt.
Hoe
doe ik dit?
Ja.
En 2 keer geschaakt met de oudste. Wel verloren, helaas. Ja. Dus we moeten nog een paar keer. Maar in 1 dag, weet je?
Ja.
En dat allemaal vanuit liefde en huis op orde. Nog een beetje gewerkt. En gewoon op een fijne manier afgesloten. Allemaal op tijd naar bed. Ik ook.
Ja.
Maar omdat ik dus morgens opsta van, oh ja, ik ga vandaag alles vanuit liefde doen.
Ja. En ook dat is dan.
Maar ook begrenzen is vanuit liefde, even by the way. Hè?
Ja. En dat is natuurlijk die intentie wat jij ook vaak noemt van, oh ja, als ik mijn intentie zet. En intentie is natuurlijk iets, een verlangen. En ook als het even chaos is,
ja,
dan is dat ook gewoon wat er is. En als je daar gewoon ja mee kan zijn, het klinkt zo'n woord van, oh ja, mee kan zijn. Maar als je dan beseft van, oh ja, en wat verlang ik? En daar die richting op zet, dan ja, dan kan het al vanzelf veranderen.
Nou, dat merk ik ook. En dan is de acceptatie van dat het even chaos is al zo'n grote oplossing. Want het duurt veel korter dan.
Ja, precies. En dan kan er ook ineens weer iets nieuws zichtbaar worden.
Ja.
Want in die chaos, als je dat wil gaan oplossen, dan kom je daar niet uit.
Omdat of je tegen verzet.
Je hoofd doet. Ja. En dan is het de kunst van, oh ja, wat is er nu? Oh ja, ik voel even rustig. Oké, het is nu even chaos. Oh, wat is mijn intentie? Wat is mijn verlangen hierin?
Ja.
Ja, en dan, dat is al meteen een andere richting.
Ja. Shift van angst naar liefde hoor ik de hele tijd.
Ja, ja.
Maar ook dat begrenzen, hè? Dat hoort er ook bij. Want dat is ook een verlangen van, nu gaat het echt te ver.
Ja. Hoe begrens
als ik op een fijne manier verder wil, dan heb ik iets anders nodig.
Ja.
Nou, doe er wat aan.
En wat hebben we dan nodig? Ja. En daar duidelijkheid ook in scheppen. Ja. En ook als wij een voorbeeld zijn voor onze kinderen, hoe we dat doen, dat is natuurlijk heel mooi om dat onze kinderen mee te geven.
Ja,
ja.
Ja, mooi. Heel Wil je nog iets kwijt? Of over de laatste periode of in het contact samen?
Nou, ik vind het zo waardevol hoe wij zo diep kunnen verbinden en dat het eigenlijk is. En dan vooral als we even in ons eigen ding zijn en we ontmoeten elkaar, dan is het echt zo'n ontmoeten. En dat je dan dat we echt zo mooi verbinden. Daar ben ik heel dankbaar voor. En ook, dat hoeven we niet eens elkaar voor te zien. Dat kan natuurlijk ook via telefoon, app of wat dan ook. Maar het is ook juist heel fijn om elkaar wel te zien.
Nou, en we zien elkaar echt in ons authentieke stuk. Dus voorbij gezanik of wat we meemaken.
Ja.
Boren volgens mij elke keer de kracht weer in elkaar aan door die te zien. En ik denk, als iemand je echt ziet, dan kun je ook jezelf weer zien.
Ja.
Waardoor je weer die zelfliefde voelt en overstroomt en door wil geven. Dus het is echt belangrijk dat we elkaar zien onder alles wat er misschien speelt. De kracht en daarin een stukje empoweren eigenlijk. Door het gewoon te zien en te benoemen.
Ja, ja, wat ik ook mooi vind, jij bent dan ook heel snel van maar ook niet te laten afleiden te veel van door die chaos en daarin verdwijnen, maar van wat is de kern en daarna terug en dan die chaos kan je soms helemaal in, dat is ook niet erg als dat even is, maar dan weer terug naar die kern en dan van daaruit en dan gaat het ook eigenlijk heel snel.
Ja.
Dan hoef je al die chaos niet.
Nee, ga je helemaal in de inhoud of kan je er weer even uit om te kijken waar gaat het nou eigenlijk over?
Ja.
Ja, ja, jij was ook bij het theatercollege vorig jaar, hè? Met over de polyvagaaltheorie.
Ja.
Je staat nog op het filmpje op mijn homepage.
Ja, fantastisch.
Hoe kijk je daarop terug?
Ja, vond ik heel bijzonder ook. Ja. Ja, ja, daar denk ik ook nog vaak aan terug. En laatst was ook iemand die benoemde dat boek daarover. En toen dacht ik, oh ja, grappig is dat.
Van Carl Jung.
Is dat of, van hem?
Ja, mijn boek Laagvrij Maandag was er ook.
Ja. Nee, over die theorie, polyvagaal.
Oh, de polyvagaal theorie, ja. Ja, dat boek.
Ja. Ja, precies. Mm-hmm. En dan ook wat je ook met ademhaling gewoon kan doen. En met, nou werk ik met craniosacrale therapie, kan je ook contact maken met het alarmsysteem. En dat is natuurlijk wat heel erg omhoog schiet. En wat al bepaald wordt als je in de baarmoeder zit bij je moeder. Mm-hmm. In de buik bij je moeder. Dus dat heeft al invloed op de rest van je leven, hoe hoog je alarmsysteem afgesteld staat. Dus dat is zo mooi als je daar bewust van bent, maar ook dat je er zelf wat aan kan doen.
Ja.
En dat doe ik ook vaak bij mezelf en dat leer ik mijn dochter ook. Van, oh, je alarmsysteem staat nu heel hoog. Oké, hoe kunnen we weer zakken? En,
ja, heel waardevol. Hè? Ja. Daar had ik ook iemand voor stembevrijding, Henriette Middelkopen uit Haarlem.
Ja.
Daar zijn we ook met de stem gewerkt.
Oh, wauw.
Weet je nog? Toen.
Ja. Oh, toen ja. Ja. Ja, 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 ja. Maar dat met je stem, dat maakt ook die diepe verbinding, hè?
Ja.
Dat samen zingen, dat klanken, we bestaan natuurlijk ook uit klanken.
Ja.
Dus maar dat zijn allemaal zulke mooie manieren om weer helemaal in die kern te komen. En weer, maar ook met elkaar te verbinden. Want dat samen zingen, dat is, ik heb ook ooit een op Healing Garden zo'n festival, heb ik een keer een stembevrijding gedaan. En dat was ook, dat was ja roepen tegen je leven. En dan gingen we elkaars naam zingen. En dat deed ook zoveel van ook in je bestaansrecht en wat het allemaal raakt. En ook er zijn, aanwezig zijn, maar er ook mogen zijn.
Maar we keukelen toch allemaal met hetzelfde, joh. We zijn allemaal hetzelfde en lopen ondertussen te vechten tegen elkaar.
Ja.
Ja, bestaansrecht zijn we toch allemaal mee bezig. Mag ik er wel zijn?
Ja.
Hoe, oh my god, hè?
Waar is dat misgegaan?
Ja, precies.
En dat vraagt me ook wel af. Wat zijn we dan hier aan het doen? En waarom? Ja. Want we zijn eigenlijk toch al...
Dus elke keer uit het paradijs en weer terug.
Ja. En dan hier dat paradijs maken of zo. Ja.
Nou ja, dat is dat visioen wat ik in het ziekenhuis had. Dat het paradijs hier is.
Dat is er al.
We zien het allemaal niet, maar we zijn er al.
Ja.
We hoeven alleen maar te zijn. En genieten is logisch, want we zijn er al.
Ja, we zijn er al. Ja. En juist daarvan... Ja, door dat te zien, is het er. Ja.
Ja.
En elke keer weer terug, als je daar even weer uitgaat. Ja.
Ja, nou daar ga ik met Jan Kortier ook mooi over hebben. Want die had het over de twee verschillende werelden waar we in leven. En eigenlijk, de wereld één is, wij zijn essentie. Nou ja, ik ga het met hem verder over hebben.
Oh, mooi. Maar
is het.
Ja, we zijn essentie, ja.
Ja. Ja, allemaal één. Wil jij nog iets toevoegen? Of ik vind het mooi zo.
Ja,
jij ook?
Mooi.
Ja. En waar kunnen mensen jou vinden? Want je bent bezig met een website. Want het werd toch wel tijd dat je een beetje zichtbaar werd. Zeg, knarie wat jij kan.
Ja, dat is ook leuk. Want ik had altijd een andere naam voor mijn website. En ik ging op reis naar Frankrijk. Met een soort Maria Magdalena reis. En daar kwam die naam voor mijn huidige website. lifeofavalon.com. Dus dat, en dat is voor mij ook... gewoon het paradijs hier op aarde. Hoe kunnen we voor ons dat leven? Dus
wauw.
Dus dat is de website nu. Dus ik ben helemaal blij.
Dankjewel, lieverd.
Ja, jij ook. Dankjewel.
Vond je het spannend? Fijn. Voor het eerst?
Maar ook vertrouwen of zo. Want ik weet met jou... dat we praten en we verbinden. En dan gaat het vanzelf ook wel weer. En dan is het ook goed. Ja,
mooi.
Dus dat... ik had er ook zin in. En spannend.
Ja, dank je,
lieverd. Dank je wel.